De gemeente, ouderen, jongeren, gasten, ook hen die met ons meeluisteren via de moderne media. Welkom in deze dienst. In deze dienst gaat voor dominee Hogeboom van Utrecht-West. De schriftlezing is vanmiddag uit Genesis 30, de versen 25 tot en met 43. Het thema van de preek is een gesprek over het werk. Mededelingen namens de kerkenraad, de collecte voor de slotzang zijn vandaag voor de kerk en voor de kerkelijke kas, kerkjeugd en onderwijs en bij de uitgang voor het bouwfonds. Vanmorgen is aan u gevraagd om pakketjes mee te nemen om uit te delen in de wijk. Heel veel hebben dat al gedaan, maar er liggen nog wat pakketjes in de hal van de kerk. Het zou fijn zijn als die ook nog meegenomen kunnen worden. Alvast heel hartelijk dank. Wij gaan zingen Psalm 69, het vierde vers. De kerkraad wenst u en jullie allen een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heere, in de naam van de Vader die zondaren verkiest, in de naam van de Zoon die zondaren verlost. En in de naam van de Heilige Geest, die zondaren vernieuwt, de drie enige God. Amen. Gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van al de koningen der aarde. Amen. Laten we met elkaar zingen Psalm 72 en daarvan vers 1 en vers 4. Geef Heer de Koning uw rechten en uw gerechtigheid aan 's koningszoon om uw knechten te richten met beleid. Vers 1 en ook vers 4 van Psalm 72. Laten we nu samen met de kerk van over heel de wereld en de kerk van alle eeuwen belijdenis doen van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En zingen we in antwoord daarop Psalm 138 vers 1. Ik zal met mijn ganse hart uw eer vermelden, Heer, u dank bewijzen. 138 vers 1 na de geloofsbelijdenis. En ieder van u spreken met mij in zijn of in haar hart deze woorden. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, begraven, neergedaald tot in de hel. Op de derde dag weer opgestaan van de doden en opgevaren naar de hemel, waar hij nu zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene en christelijke kerk. De gemeenschap van de heiligen. De vergeving van de zonde. De wederopstanding van het vlees. En een eeuwig leven. Amen. Ik zal mij buigen op uw eis. Laten we dat dan gaan doen en de Heere bidden om zijn zegen. En dan willen we ook bidden voor familie Van den Bos, Diepeveen, spoorlaan 13. Broeder Van den Bos heeft in de afgelopen week definitief een plekje gekregen in de Meent. En dat is ingrijpend voor hem, zijn vrouw en het gezin. En we denken in het bijzonder aan Regina, want daar blijven ook zorgen over haar gezondheid. Zullen we de Heere bidden. Heren in de hemel, wij buigen ons op uw eis naar uw paleis. Wij naderen voor uw aangezicht om uw grote naam eerbiedig te loven, want uw naam is groot. U heet Heere, ik ben die ik ben, de altijd trouwe en u hebt uw naam waargemaakt. In de zending van de Heer Jezus, in zijn trouw tot aan het einde, tot op het kruis. U bent eeuwig dezelfde. En wij proberen u naar onze hand te zetten. Wij kunnen het niet. We hoeven het niet. Want u bent trouw in uzelf. En zo komt u ook deze middag naar ons toe. U verzamelt ons als uw gemeente samen met onze gasten. En we mogen zingen. We mogen bidden. We mogen u onze nood en onze vreugde voorleggen. Maar bovenal mogen we uw vreugde horen uit uw mond, omdat we op het punt staan om uw heilige woord te lezen. Dat woord dat ons leert wie wij zijn, maar dat woord dat ons daarin en daardoorheen spreekt van wie u bent. God die de goddeloze rechtvaardigt en die de zondaar met zichzelf verzoent. En Heere God, we bidden u, als we uw woord open doen, dat u zelf in ons midden bent, dat het geen letters blijven, maar dat het woorden worden en zinnen. Zinnen die ons leven in zijn verband zetten. Dat we het verband van uw wereld zien. En niet meer die kleine wereld waar wij in leven en die wij proberen naar onze eigen hand te zetten, maar dat we mogen opademen, omdat niet meer wij het midden zijn, maar u en uw goedheid, uw eeuwige trouw, dat we leren mogen uw grote naam eeuwig te prijzen. Heere God, wees nabij hier in ons midden. Wees nabij met een ieder van ons. U kent onze zorgen. U kent ook onze vreugde. U weet wat er deze week staat te gebeuren. Of het ons misschien al heel erg in beslag neemt of dat we er tegenop zien. We bidden u, maak ons stil in dit uur. En geef dat we niks anders overhouden dan Jezus alleen. Heere God, dat kunnen wij elkaar niet geven. Dat kunnen we ook niet maken. U weet hoe we tegenover u staan. En we bidden nu, gaat u de rijen door en geef aan een ieder van ons wat we nodig hebben. Troost, vermaning, ontdekking, dat we getrokken worden, dat we weer teruggebracht worden bij u. Dat we meer en meer u leren kennen, u leren dienen. Heere God, u weet het zelf het beste. Schenk aan een ieder van ons wat we nodig hebben. Dan denken we vanmiddag in het bijzonder aan familie Van den Bos. Als onze broeder een plekje heeft gekregen in de meent, Heere, dan zijn we dankbaar dat dat plekje gekomen is en dat hij nu daar zorg krijgt. En dan weten we ook dat het goed is zo, maar wat kan het een pijn doen als we van elkaar gescheiden worden en apart moeten wonen. Heere God, wees u nabij met heel het gezin en geef wat zij nodig hebben in deze weg. Geef kracht en ondersteuning, geef boven alles het vertrouwen op u, om op u te zien en te geloven dat zij veilig zijn in uw vaderarmen. We bidden u voor Regina, over wie nog steeds zorgen blijven vanwege haar gezondheid. Wees ook haar goed en nabij. Heren, op veel plekken in Veenendaal zijn vanmiddag de deuren van huizen opengegaan, omdat uw woord openging. En we bidden u voor al die plaatsen. Laat uw koninkrijk worden uitgebreid en breek het rijk van de boze af. Wees nabij over het rond van deze aarde. En bouw uw rijk. Wees nabij bij de kerk in de verdrukking en in de moeite. Heere, wees nabij met uw dienaar, dominee Van der Ree, die u hier een plekje hebt gegeven. Zegen zijn bediening en geef dat hij vrucht mag zien. De verkondiging van het woord hier ter plaatse. Ga zo met ons, Heere. Geef alles wat we nodig hebben, niet om iets in ons. Wij belijden u en we belijden elkaar. Dat we ook op de rustdag niet kunnen laten om onszelf te zoeken en te zondigen tegen u en tegen elkaar. Heere, zie ons aan in uw Zoon en was en reinig ons in zijn bloed. Uit genade, om Jezus wil alleen. Amen. We lezen het woord van de Heere vanmiddag uit Genesis 30 en daarvan vers 25 tot 43. Genesis 30, vers 25 tot 43. Vorige keer dat ik in uw midden mocht zijn, hebben we Genesis 29 gelezen. Dat is niet erg als u dat niet meer weet, maar het wordt zo een beetje een vervolgserie. Genesis 30, vanaf vers 25. Daar lezen we Gods heilige en onfeilbare woord als volgt. En het gebeurde nadat Rachel Jozef gebaard had, dat Jacob tegen Laban zei: laat mij vertrekken, dan kan ik naar mijn woonplaats en mijn land gaan. Geef mijn vrouwen en mijn kinderen voor wie ik u gediend heb, zodat ik kan gaan. U weet immers van het werk waar ik u mee gediend heb. Toen zei Laban tegen hem: laat mij toch genade vinden in jouw ogen. Ik heb waargenomen dat de Heer mij omwille van jou gezegend heeft. Hij zei: bepaal wat je loon bij mij moet zijn, dan zal ik het je geven. Toen zei hij tegen hem: u weet hoe ik u gediend heb en hoe uw vee onder mijn hoede geweest is. Het weinige dat u voor mijn komst had, heeft zich immers tot een menigte uitgebreid. De Heer heeft u sinds mijn komst gezegend. Nu dan, wanneer zal ik voor mijn eigen huis kunnen werken? Daarop zei hij: wat moet ik je geven? Toen zei Jacob: u hoeft me helemaal niks te geven. Als u het volgende voor mij wilt doen, zal ik opnieuw uw kleinvee hoeden en beschermen. Ik zal vandaag al uw kleinvee langs gaan en daaruit elk gespikkeld of gevlekt dier afzonderen. Elk zwart dier onder de schapen en alles wat gevlekt en gespikkeld is onder de geiten. En dat zal mijn loon zijn. Mijn gerechtigheid zal morgen voor mij getuigen als u komen zult om mijn loon in oogenschouw te nemen. Alles wat niet gespikkeld en gevlekt is onder de geiten en wat niet zwart is onder de schapen mag als door mij gestolen beschouwd worden. Toen zei Laban, zie, laat het maar overeenkomstig jouw woord gebeuren. En op diezelfde dag zonderde hij de gestreepte en gevlekte bokken af. En al de gespikkelde en gevlekte geiten, alles waar iets wits aan was en alles wat zwart was onder de schapen. En hij stelde die onder de hoede van zijn zonen. Hij bepaalde een afstand van 3 dagreizen tussen hem en Jacob. En Jacob hoedde de rest van het kleinvee van Laban. Toen nam Jacob voor zichzelf jonge takken en van populieren, amandelbomen en platanen en schilderde daarin witte strepen door het wit in die takken te ontbloten. Hij legde de takken die hij geschild had in de troggen en waterdrinkbakken waaruit het kleinvee kwam drinken, vlak voor het kleinvee en ze werden bronstig als ze kwamen om te drinken. En als het vee bronstig werd bij die takken wierp het kleinvee gestreepte, gespikkelde en gevlekte jongen. Toen scheidde Jacob de schapen af en keerde de koppen van het kleinvee naar het gestreepte en naar al het zwarte onder Labans kleinvee en vormde zo kudde voor zichzelf. Hij zette ze niet bij het kleinvee van Laban. Het gebeurde telkens wanneer het sterkste kleinvee bronstig werd dat Jacob de takken voor de ogen van het kleinvee in de troggen legde zodat zij bronstig zouden worden bij de takken. Maar als het zwakke kleinvee bronstig werd, legde hij ze er niet in, zodat de zwakke dieren voor Laban en de sterke dieren voor Jacob waren. Zo breidde het bezit van deze man zich zeer sterk uit. Hij had veel kleinvee, slavinnen, slaven, kamelen en ezels. Tot zover het evangelie voor deze middag. Laten we nu de voorbereiding op de verkondiging met elkaar gaan zingen, psalm 62 en daarvan vers 4 en vers 7. Doch gij mijn ziel, ga zo het wil, stel u gerust, zwijg goden stil, ik wacht op hem, zijn hulp zal blijken. Psalm 62 vers 4 en 7 als voorbereiding op de verkondiging. Na de preekgemeente willen we zingen Psalm 85, vers 3 en vers 4. 85, 3 en 4 na de preek. Gemeente des Heren, ik ben wel eens nieuwsgierig hoe van die gesprekken zoals ze de afgelopen week in Europa rondom die Brexit en zo zich dan afspelen. Je hoort na afloop dat de president van Frankrijk dwars gelegen heeft omdat hij de Fransen niet langer de tijd gunde. Maar ja, dat is dan maar zo'n verhaal wat via de wandelgangen naar buiten komt. Die mannen en vrouwen die Europa regeren, die vergaderen urenlang. En wat er naar buiten komt, dat is vaak een statement van een paar regels waar wij gewone stervelingen het dan maar mee moeten doen. En zo zijn er natuurlijk nog veel meer van die plekken, die klimaattafels en overleggen over cao's, waar soms uren, dagen, nachten overlegd wordt, waar wij niet zo heel veel van meekrijgen. En dan ineens, dan is er een besluit, er is een pact of weet ik het wat er dan uitgerold is. De Bijbel is niet zo geheimzinnig. Wij krijgen hier in dit hoofdstuk een inkijkje in wat ik dan maar zou willen noemen de cao-onderhandelingen van Jacob en Laban. En ik wilde dat hoofdstuk, althans het gedeelte dat we in de schriftlezing hebben gelezen, met u doornemen. Want daar ontwikkelt zich een gesprek waarvan ik het gevoel heb dat een heleboel van ons dat zullen herkennen. Daar ontwikkelt zich een gesprek waarvan als je het je tot je door laat dringen, je beseft waar het misgaat in deze wereld, waar mensen met elkaar onderhandelen, waar mensen met elkaar in gesprek zijn en vooral hun eigen voordeel in het oog houden. Als we deze geschiedenis lezen, dan krijgen we volgens mij bij het licht van de Heilige Geest door waarom de Heer Jezus moest sterven aan het kruis. Jacob is bij zijn oom Laban in Haran. Hij is daar dik 14 jaar, 7 jaar heeft hij gewerkt voor Rachel. En toen kreeg hij Lea. En 7 jaar heeft hij daarna nog gewerkt voor Rachel. En toen kreeg hij wel Rachel. En dan is hij ondertussen al heel lang van huis. 1000 kilometer bij Kanaan vandaan, bij zijn oom Laban. En zijn hart trekt naar de tent van zijn moeder en van zijn vader. Hij wil weg. En zo begint onze schriftlezing. Het gebeurde nadat Rachel Jozef gebaard had, dat Jacob tegen Laban zei: laat mij vertrekken, dan kan ik naar mijn woonplaats en mijn land gaan. Geef mijn vrouwen en mijn kinderen voor wie ik u gediend heb, zodat ik kan gaan. U weet immers van het werk waar ik u mee gediend heb. Dus apart. Laban die heeft dus 2 vrouwen en 11 kinderen. En toch moet hij aan zijn oom toestemming vragen om te gaan. Hij is dus niet vrij om te gaan en staan waar hij wil. Hij kan niet tegen Laban zeggen: nou oom, het is mooi geweest zo, ik ga terug naar mijn moeder. Gegroet. Hij is het bezit geworden van zijn oom. Laat mij vertrekken. Dat is een juridische zin. Daar moet dus de toestemming van Laban komen. En het wordt nog aparter als hij dan zegt: geef mijn vrouwen en mijn kinderen. Hoezo geef? Die zijn toch van zichzelf, zouden wij in deze maatschappij zeggen, of ze zijn van Laban in een iets traditionelere maatschappij. Maar zo ligt het dus niet. Het stamhoofd, die is degene die verantwoordelijk is voor heel zijn huishouden, zijn kinderen, zijn slaven. Maar hij is dan ook degene die het over hen voor het zeggen heeft. Dus Jacob moet voor zichzelf toestemming vragen en hij moet voor zijn vrouw en kinderen toestemming vragen om te vertrekken. Dat is een wereld die ver bij ons vandaan staat. Alhoewel, zijn wij nou zo vrij om te gaan en te staan waar we willen? Of denken wij bij alles wat we beslissen misschien ook wel: Wat zou mijn vader, wat zou mijn moeder hiervan vinden? Zijn we misschien nooit helemaal volwassen geworden? Of denken we misschien, wat zou mijn baas ervan vinden als ik dit zou gaan doen? Wij doen natuurlijk wel heel geëmancipeerd en heel individualistisch, maar het is maar de vraag, als wij van die keuzes maken zoals Jacob ze maakt om te gaan verhuizen, om ergens anders te gaan werken, of wij dan eigenlijk wel onze eigen keuzes maken. Of dat we ook allerlei mensen of dingen om ons heen hebben waar we zo aan vastzitten dat we eigenlijk bij hen te raden moeten gaan. Maar goed, Jacob wil weg. U weet immers van het werk waarmee ik u gediend heb. Oom Laban, ik heb mijn leven gegeven in uw dienst voor uw dochters en het is goed geweest, ik ga nu weg. Nou, dat is duidelijk. Maar dan komt het antwoord van Laban en dat is dan niet zo duidelijk. Toen zei Laban tegen hem, laat mij toch genade vinden in jouw ogen. Ik heb waargenomen dat de Heere mij omwille van jou gezegend heeft. Laban die begint ontzettend vriendelijk. Laat mij toch genade vinden in jouw ogen. En hij geeft daar een argument bij. Jacob, ik heb gezien dat sinds jij hier bent het goed gaat met mijn kudde, met mijn bezit en met mijn bedrijf. Ik heb waargenomen dat de Heere mij omwille van jou gezegend heeft. Jij hebt dat eerst geboorterecht, jij hebt de Heere en die is bij jou op de een of andere manier. En die zegen van de Heere straalt af op mijn bezit. Maar dan komt het. Het begint heel vriendelijk en dan in vers 28 zegt Laban, bepaal wat je loon bij mij moet zijn, dan zal ik het je geven. Zeg maar wat je hebben wil, dan krijg je het. Ja, wat is nou voor antwoord? Als je vraagt, mag ik weg? En het antwoord is, zeg maar wat je hebben wilt, dan is indirect het keiharde antwoord, nee, ik laat jou niet gaan. Zeg maar wat je hebben wilt. Je mag bij mij in loondienst komen. Laban doet dus heel subtiel een tegenvoorstel. In plaats van vertrekken, mag Jacob nu gaan werken, maar dan voor loon. Hij heeft gewerkt voor die twee dochters en daarna heeft hij prodeo gewerkt. Maar Laban zegt, ik begrijp wat je bedoelt. Je mag voor loon werken. En daarmee zegt hij dus keihard nee, je mag niet weg. Soms heel subtiel natuurlijk, hoe je met elkaar omgaat. Dingen kunnen heel vriendelijk tegen elkaar gezegd worden. En ondertussen doe je keihard de deur dicht. Laban komt dus met een tegenvoorstel. Vertel mij maar wat je loon moet zijn. Ja, die zin kennen we. Want dat had Laban precies hetzelfde gezegd toen Jacob een paar dagen bij zijn oom was. Zeg maar wat je loon moet zijn. En dat is het, Jacob, nou, Rachel, goeiedag. Dat weet ik wel. En daar was die zeven jaar later wel achtergekomen. Dat zeg me wat je hebben wil van Laban soms voor twee of drie of vierderlei uitleg vatbaar was. Dus Jacob is nu op zijn hoede. Als Laban zegt, vertel mij maar wat je hebben wilt, dan gaat Jacob daar niet gelijk op in. Blijkbaar heeft Jacob al wel ingecalculeerd dat Laban hem niet meteen laat gaan, dus hij gaat erop door. En wat doet hij dan? Hij zet Laban in een hoek. Dat is natuurlijk ook een strategie. Vers 29. Toen zei hij tegen hem, Jacob, u weet hoe ik u gediend heb en hoe uw vee onder mijn hoede geweest is. Inderdaad, Laban, ik ben hier bij u gekomen en het is goed gegaan met uw kudde. En dan wrijft hij het nog een keer erin. Het weinige dat u voor mijn komst had, heeft zich immers tot een menigte uitgebreid. Toen ik hier kwam, was u nog een keutenboer, oom Laban, laten we wel zijn. Dat hele bedrijf van u, dat liep voor geen meter. Maar nu ben je een herenboer. Hoe komt dat? De Heere heeft u sinds mijn komst gezegend. Dus als ik hier vertrek, dan is de zegen van de Heere waarschijnlijk ook vertrokken. Ik ben nogal belangrijk voor dit bedrijf. Laban, dat heb je ondertussen wel doorgehad, hè? Dat is ook een methode, dat je dus je eigen positie in het bedrijf omhoog praat. De Heere heeft u sinds mijn komst gezegend. En dan komt het voorstel van Jacob. Nu dan, wanneer zal ik ook voor mijn eigen huis kunnen werken? Dus, oké, ik ga niet weg, maar ik heb geen zin om in loondienst te gaan. Ik wil een eigen bedrijf. Wanneer kan ik voor mijn eigen huis gaan werken? Dus de vraag van Jacob was, mag ik gaan? Laban zei, kom maar bij me in dienst. Laban en Jacob, die zegt dan, nee, ik wil voor mezelf beginnen. En anders vertrek ik en dan is het met jouw bedrijf afgelopen. En dan komt Laban weer. En Laban, die speelt dat spel een beetje zoals de Engelsen vroeger voetbalden. Die lieten hun tegenstander komen. En die hoopten dat ze dan via de counter die bal naar voren konden schoppen. En dan lag die voor het doel en dan boem. Want Laban, die zegt nu ook weer niet waar het naartoe moet. Die speelt die bal weer terug naar Jacob. Wat moet ik je geven? Zo lang mogelijk de kaarten tegen de borst houden. Om maar te proberen dat Jacob zich ergens in die onderhandelingen vastloopt. Voelt u de sfeer? En herkent u die sfeer? Dat je hier dus twee mannen heel omzichtig en tegelijk heel vriendelijk om elkaar heen ziet dwarrelen. Wachtend tot het moment dat een van beiden de ander keihard onderuit kan halen. Wat moet ik je geven? Toen zei Jacob, u hoeft me helemaal niks te geven. Dat is nogal een verrassing. Hij wil dus geen startkapitaal. Maar wat wil hij dan wel? En dan komt hij met een verhaal. Moet u even goed meeluisteren. U hoeft me helemaal niets te geven. Als u het volgende voor mij wil doen, zal ik opnieuw uw kleinvee hoeden en beschermen. Ik zal vandaag al uw kleinvee langsgaan en daaruit elk gespikkeld of gevlekt dier afzonderen, elk zwart dier onder de schapen en alles wat gevlekt en gespikkeld is onder de geiten. En dat zal mijn loon zijn. De kudde bestaat uit schapen en uit geiten. Een schaap is normaal wit en een geit is normaal zwart. Maar een klein deel van de kudde bestaat uit zwarte schapen en geiten met wit erin. Dus die zijn gevlekt of gespikkeld of met een streep. En nou zegt Jacob, geef mij nou dat kleine stukje van die zwarte schapen en die witgevlekte geiten. Dat is mijn loon. Die halen we dus uit elkaar. Ik zal vandaag al uw kleinvee langsgaan en daaruit elk gespikkeld of gevlekt dier afzonderen. Elk zwart dier onder de schapen en alles wat gevlekt en gespikkeld is onder de geiten. En dat zal mijn loon zijn. Mijn gerechtigheid zal morgen voor mij getuigen. Als u komen zult om mijn loon in ogenschouw te nemen. Alles wat niet gespikkeld en gevlekt is onder de geiten. En wat niet zwart is onder de schapen mag als door mij gestolen beschouwd worden. Dus we gaan die kudde scheiden. En die zwarte schapen en die gevlekte geiten gaan met de ene groep mee. Die witte schapen en die zwarte geiten die gaan met de andere groep mee. En wordt er nou, dat staat hier niet, maar dat is de implicatie die je dan uit het rest van het hoofdstuk moet afleiden. Worden er nou uit die witte schapen zwarte geboren en uit die zwarte geiten gevlekte, dan mag ik die zwarte schapen en die gevlekte geiten houden. Statistisch, zeg maar genetisch, daar heb ik niet zoveel verstand van, maar dat heb ik dan gelezen, is die kant niet zo heel groot. Dat je dus geen, want je hebt geen zwarte schapen meer om mee te paren. En dus die zwarte schapen zet je apart en je hebt alleen nog maar witte. En je wacht tot er uit die witte zwarte schapen komen. En je hebt alleen nog maar zwarte geiten en je wacht tot daar witte gevlekte geiten uitkomen. Die kans is niet zo heel groot. En dan hapt Laban. Die denkt, nou heb ik je. Want als dit het voorstel is, ik snap niet hoe je erbij komt, jongeman. Maar dit gaat hem niet worden. Toen zei Laban, zie, laat het maar overeenkomstig jouw woord gebeuren. Zie, de verantwoordelijkheid wordt weer afgeschoven. Laat het maar overeenkomstig jouw woord gebeuren. Jij hebt het gezegd, jij hebt het gewild. Oké, we doen jouw plan. Nu stopt het gesprek. Tot nu toe was het steeds dat 1-2'tje heen en weer Jacob Laban. En nu gaat de verteller ons vertellen wat er dan gebeurt. En dat is wel een beetje, dat is best wel heftig. Want wat gebeurt er nou als twee mensen op het werk, of als twee mensen in een gezin, want dat kan ook, op deze manier met elkaar omgaan? Nou, leest u maar mee. En op diezelfde dag, vers 35, zonderde Laban de gestreepte en gevlekte bokten af en al de gespikkelde en gevlekte geiten, alles waar iets wits aan was en alles wat zwart was onder de schapen, en hij stelde die onder de hoede van zijn zonen. Hij bepaalde een afstand van 3 dagreizen tussen hem en Jacob, en Jacob hoedde de rest van het kleinvee van Laban. Dus wat doet Laban? Jacob had voorgesteld, nou laat mij nou die twee groepen scheiden. En Laban die zei, nee, dat wil ik zelf zien. Wantrouwen. Wantrouwen dat Jacob misschien in plaats van alleen maar de witte, stiekem nog een zwart schaap meesmokkelt. Laban die wil zelf de touwtjes in handen houden, omdat hij zijn neef voor geen meter vertrouwt. En wat doet hij dan? Dan haalt hij dus die zwarte schapen en die gespikkelde geiten eruit. Dat is een klein clubje. En die geeft hij mee aan zijn eigen zonen. Meestal waren daar dienaren voor, slaven, die letten op de kudde. Maar Laban is zo wantrouwig dat hij alleen zijn eigen jongens, zijn eigen bloed vertrouwt. En hij geeft dus aan Jacob het grootste deel van die witte schapen mee en die zwarte geiten. En dat kleine beetje van die zwarte schapen en die gevlekte geiten, dat gaat mee met zijn eigen zonen. Opnieuw een teken van hoe diep het wantrouwen van die twee mannen gaat. En dan het laatste. Hij bepaalde een afstand van 3 dagreizen tussen hem en Jacob. Dus hij zegt tegen zijn jongens, luister, je gaat weiden voor die beesten. En dan zorg je dat er altijd een afstand van 3 dagen reizen tussen die twee kuddes in blijft. Nou kun je je voorstellen dat je zegt, nou ze moeten niet gemengd worden, want dat was nou juist de truc, dat doen we niet. Maar 3 dagen reizen midden in de woestijn, dat is het toppunt. Want wie kan er nou 3 dagen met een schaap door de woestijn gaan sjouwen om uit de ene kudde een zwart schaap te jatten en het dan bij die andere kudde te brengen? Dus dat is het toppunt van het wantrouwen van Laban ten opzichte van zijn schoonzoon. Hij laat dus zijn eigen jongens een constante afstand van 3 dagreizen ten opzichte van Jacob houden. Gemeente? Ik denk dat wat hier gebeurde, dat met elkaar zo omgaan, dat er best wel wat van u zijn die dat herkennen. Van hun werk, van de klas, van misschien ook wel de kerkraad. Maar je ziet hier wat er dan gebeurt, hè? Als je dus bezig bent met je eigen belang veilig te stellen, dan zie je dus je oom Laban of je schoonzoon Jacob niet meer als mens, niet meer als neef of als schoonzoon. Maar je ziet elkaar alleen nog maar als een object, een ding, wat ervoor moet zorgen dat jij zo rijk mogelijk wordt. Dat jouw zegen, als je het geestelijke wilt zeggen, groter wordt. Je gebruikt elkaar alleen nog maar. En dan zie je elkaar dus niet meer als mens. En dan ben je dus ook niet meer in elkaars nabijheid. Dan ontstaat er, en dat is hier dus letterlijk, verwijdering. Als we niet meer met elkaar omgaan, als mensen die elkaar recht in de ogen kijken, die zorg voor elkaar hebben, maar als we elkaar alleen nog maar zien als een onderhandelingspartner, dan ontstaat er een diep wantrouwen en dan ontstaat er een hele grote afstand. Dat is volgens mij de eerste les van dit gedeelte. Het is niet om het even hoe we met elkaar omgaan op ons werk, in het gezin en in de kerk. Want als je op zo'n manier met elkaar omgaat, dan is het einde zoek. Dan kom je elkaar nooit meer tegen. Kun je 100 keer gelijk hebben? Tuurlijk, je kunt er uiteindelijk niks op aan te merken hebben. We hebben het toch gedaan volgens de regels van het spel. Ik ben het hele gesprek vriendelijk geweest. We hebben de kerkelijke weg gevolgd, ja. En ondertussen, kilometers bij elkaar verwijderd, omdat je alleen nog maar objecten bent. En dan komt er een gedeelte van de geschiedenis, waarvan u misschien bij het lezen dacht, nou hoop ik dat hij me gaat vertellen hoe het zit. Sorry, dat ga ik niet doen, want ik weet het niet. Toen nam Jacob voor zichzelf jonge takken van populieren, amandelbomen en platanen en schilde daarin witte strepen door het wit in die takken te ontbloten. Hij legde de takken die hij geschild had in de troggen en waterdrinkbakken waaruit het kleinvee kwam drinken vlak voor het kleinvee en ze werden bronstig als ze kwamen om te drinken. En als het kleinvee bronstig werd, bij die takken wierp het kleinvee gestreepte, gespikkelde en gevlekte jongen. Dus wat doet Jacob? Die neemt takken van die populier, daar snijdt hij groeven in en die legt hij in die waterbak en dan komen die witte schapen en die zwarte geiten en verdraaid. Die witte schapen die gaan en masse zwarte schapen baren en die zwarte geiten die krijgen allemaal gespikkelde jongen. En dan gaat hij ze genetisch modificeren, althans... En als het kleinvee bronstig werd, vers 40, toen scheidde Jacob de schapen af en keerde de koppen van het kleinvee naar het gestreepte en naar al het zwarte onder Labans kleinvee en vormde zo kudde voor zichzelf. Hij zette ze niet bij het kleinvee van Laban. En dus hij zet zijn deel, dus zijn winst, zet hij apart. En hij zorgt dat die niet bij de zwakke beesten in de buurt komen. Dus hij krijgt een hele sterke en een hele grote kudde. Maar wat is er nou precies met die takken aan de hand? We weten het niet. Er zijn een hele hoop theorieën over. Maar het lijkt er toch het meeste op dat het een soort toverritueel is. Of het nou bijgeloof is of dat het een truc is. Wat apart is, hè? Door die truc, door dat bijgeloof, door dat magische, dat heeft iets magisch. Krijgt Jacob wel wat hij wil. Namelijk het onmogelijke, namelijk uit witte schapen zwarte schapen. Althans onmogelijk, maar de kans is vrij klein. En wat helemaal raar is, in het volgende hoofdstuk zegt hij tegen Laban, ja, dat is de zegen van God. Wat moeten we daarmee? Volgens mij doen wij dat ook nog wel eens hoor. Tuurlijk, aan bijgeloven, aan hekserij en aan magie doen we niet. Maar hoe vaak zeggen wij niet tegen elkaar, ja, als het goed voelt, dan moet je het doen. We gaan af op dingen die we niet kunnen beredeneren. En we gaan af op wat we voelen. En als het dan lukt, dan zeggen we op dankdag, de Heer heeft met afgelopen seizoen rijk gezegend. En als het niet lukt, ja, dan weten we niet zo goed hoe we dat moeten duiden of zo. Nou ja, dat is natuurlijk niet alles wat je erover kunt zeggen, maar Jacob lijkt hier via iets magisch de werkelijkheid naar zijn hand te zetten. En hij groeit. Hij wordt ook op een bepaalde manier gezegend. De Heere gaat er zijn weg mee. En Jacob claimt dat ook als de zegen van de Heere. Maar in het hele hoofdstuk zien we niet dat Jacob met de Heere God bezig is. Neem nou zijn opa Abraham, die steeds als er iets gebeuren moest ging offeren, de Heere ging zoeken. Jacob gaat zijn eigen gang. Want hij probeert zijn voordeel, zijn uitbreiding, zijn groter worden veilig te stellen. Nou ja, mag ik dat bij u neerleggen? Kunt u even het hoofdstuk van uw leven van de afgelopen maand terugbladeren? Hoeveel keer komt daar nou het woord Heere in voor? Nou, misschien hebt u gewoon 's ochtends en 's avonds gebeden en gelezen, maar dat je afhankelijk van de Heere God je beslissingen nam. En afhankelijk van de Heere God naar andere mensen toe ging. Omdat je wist, het zijn net zo goed als ik schepselen van de Heere God. De Heere God heeft gewild dat zij geboren werden. Vreemd, hè? Een hoofdstuk in de Bijbel waarin het nauwelijks over de Heere God gaat. Omdat iemand de werkelijkheid naar zijn eigen hand probeert te zetten. En dan? Het gebeurde, vers 41, telkens wanneer het sterkste kleinvee bronstig werd, dat Jacob de takken voor de ogen van het kleinvee in de troggen legde, zodat zij bronstig zouden worden bij de takken. Maar als het zwakke kleinvee bronstig werd, legde hij ze er niet in, zodat de zwakke dieren voor Laban en de sterke dieren voor Jacob waren. Vers 43, het laatste. Zo breidde het bezit van deze man zich zeer sterk uit. Hij had veel kleinvee, slavinnen, slaven, kamelen en ezels. Die deal van Jacob met Laban, die blijkt dus helemaal niet onvoordelig, maar hij breidt zeer sterk uit. En wat er dus precies achter zit, dat weten we niet. Maar één ding is wel opvallend. Jacob neemt die populieren. En populieren, die legt hij dus bloot. Wat krijg je dan te zien? Wit. En wat gebeurt er in de rest van het hoofdstuk, vers 38 tot en met vers 42, daar komen die zwarte beesten nauwelijks meer tevoorschijn. Het gaat alleen nog maar over de witte, over de gespikkelde. Het woordje wit komt de hele tijd naar voren. En weet u wat nou het rare is? Laban betekent ook wit. Laban is dus in het Nederlands meneer de Wit. En meneer de Wit, die wordt dus gepakt door witte takken. Laban die dacht, nu heb ik een deal gesloten met mijn neef en met mijn schoonzoon die mijn voordeel werkt, die wordt gepakt met zijn eigen kleur. Want dat wit, hoe we het ook moeten duiden, met dat wit gooit hij Laban en Laban zijn plan in de war. En dat is dus niet de eerste keer. Want wat betekent de naam Esau? Rood. We hebben niet alleen een meneer de Wit in het leven van Jacob, we hebben ook een meneer de Rode. En hoe pakt Jacob Esau in? Hoe pakt Jacob meneer de Rode in? Inderdaad, met een rode soep. Dus meneer de Rode wordt gepakt met het rode en meneer de Wit wordt gepakt met het wit. Pat, hè? Blijkbaar kunnen wij dus hele slimme plannetjes maken, net zoals Laban, net zoals Esau. Maar op een goed of op een minder goed moment worden we gepakt door onze eigen slimme plannetjes. Wij lopen vast in de plannen die we zelf maken. Als wij anderen alleen nog maar zien als een voordeel voor onszelf, als we anderen niet meer zien als mens van God, dan lopen we uiteindelijk in onze eigen val. Meneer de Wit wordt gepakt met het wit. Meneer de Rode wordt gepakt met het rode. En u gaat vroeg of laat voor de bel, als u alleen maar leeft voor uzelf. De moraal, Laban wordt met zijn eigen kleur gepakt. Tot slot. Tot nu toe is Laban in het voetspoor van Jacob gezegend, maar nu zorgt Jacob er dus voor dat hij zelf gezegend wordt. Want zo breidde het bezit van deze man zich uit, is een woord, uitbreiden, dat zich altijd in de buurt van het woord zegenen ophoudt. En dat is apart. Deze Jacob die zet dus de werkelijkheid naar zijn hand en ondertussen breidt hij uit. Zien we dat God hem zegent. Dat is de God van Israël. Die dus mensen die het niet verdienen, toch zegent. De mensen die dit woord hoorden, die dit boek Genesis lazen, die hebben denk ik moeten lachen. Israël. Jacob, aartsvader Jacob is slim. En Laban is de stamvader van het volk Aram, de Arameërs, zoals Esau van Edom. En die Arameërs, dat is een stam waar Israël nogal wat mee te stellen had. Met Aram streed Israël op de Golanhoogte. Een plek die tot op de dag van vandaag gonst van dreiging. Leedvermaak. Leedvermaak omdat overgrootvader Jacob, die nare Arameërs, die altijd uit zijn op je val, te pakken neemt, te grazen neemt, met hun eigen kleur, met dat wit, wordt meneer de Wit onderuit gehaald. Ja, dat is toch een prachtig verhaal. Als je elke keer maar last hebt van die Arameërs. En je hoort dan dit lezen. Kinderen moeten daarvan gesmuld hebben. Want die oorlogsdreiging was er steeds. Maar vroeger, toen is onze opa Jacob Aram te vroeg. Slim af geweest. Leedvermaak is dubbelvermaak. Het is toch fascinerend hoe de bedrogen bedrieger nu zelf zijn bedrieger Laban een hak zet. Maar ondertussen, gemeente, ondertussen vraag je je af, waar gaat dit eindigen? Want je voelt de spanning tussen die twee mannen. En je hoort dat het volk van Israël strijdt op de Golan met Aram. En die strijd die duurt ondertussen al 3000 jaar. 2500, 3000 jaar. En dat is volgens mij waar het hier over gaat. Dat waar mensen zo met elkaar omgaan. Waar je misschien moet glimlachen omdat je denkt, ja, slimme kerel die Jacob. Die heeft Laban toch mooi erbij gepakt. De Heere God ons hier laat zien dat op deze manier een oorlog begint. Dat de spanning toeneemt en je kunt je eigen straatje schoonvegen en zeggen het ging allemaal volgens de regels van het spel. Maar ondertussen zijn we 3000 jaar later en de strijd van Israël met Aram duurt voort. Dat is wat er op het spel staat. Waar wij denken een ander te slim af te zijn. Hoeven we niet te kijken naar het Midden-Oosten of weet ik veel waar, waar mensen ruzie maken. De wortel van doodslag ligt in ons eigen hart. En als je dan doorkrijgt wat er gebeurt rondom die vrijdag die wij de Goede Vrijdag noemen. Waar volgens de regels van het spel Jezus wordt veroordeeld voor het Sanhedrin. En de Romeinse keizer hem veroordeelt tot het kruis. Allemaal volgens de regels. Daar komt al die haat die hier begint tot een climax. Want daar wordt de Heer Jezus weggewerkt. Hij is de enige die zelfs zijn vijanden recht in de ogen kijkt en zegt, Vader, vergeef het hun. Want ze weten niet wat ze doen. De enige die ons doorziet tot op het diepst van ons hart. Jezus Christus. Hij zegt, Vader, vergeef het hun. Ze weten niet wat ze doen. Beseffen wij eigenlijk wel wat we aan het doen zijn? Het leven van elkaar en van deze wereld naar de knoppen helpen. De Heer Jezus weet het. Want hij heeft de straf over ons leven gedragen. En hij is niet als Jacob. Hij is niet als Laban. Hij zoekt niet via slinkse wegen toch eronder uit te komen. Hij zegt, Vader, vergeef het hen. Hij kent Petrus. Hij kent Judas. Hij weet wie de hoge priester is. En daar, gemeente, daar horen we Gods antwoord. Als Jezus de geest geeft, dan lezen we in het evangelie van Matthäus van het voorhangsel dat scheurt, van de aarde die beeft, van de doden die opstaan en van de heidense hoofdman die zegt, waarlijk, dit is Gods zoon. Als Jezus sterft, die zo helemaal anders is als Jacob, dan klinkt Gods nabijheid. Want waar de aarde begint te trillen in het Oude Testament, daar is God dichtbij. En waar God dichtbij is, daar is niet de dood, maar het leven. De graven gaan open. En die kracht gaat zo ver dat zelfs de heidenen zeggen, dit is de Zoon van God. Waarom? Omdat we in de liefde van de Heer Jezus, Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen, mogen kijken in het hart van God. Het voorhangsel wordt gescheurd. Wij doen ons hart voor elkaar op slot. Want we zijn veel te bang dat we gepakt worden. Zoals Jacob bang was voor Laban en Laban bang voor Jacob. God geeft zijn zoon en hij scheurt zijn hart open. Omdat hij wil dat wij hem zien, dat wij bij hem komen. Wat hier gebeurt, die spanning die je voelt en waarvan je denkt, waar eindigt het? Het eindigt in de ontlading van de oorlogen van Israël en Aram. Onze spanning, waar we een ander niet meer zien als mens, maar als object in ons gezin, op ons werk of waar dan ook. Eindigen onder het oordeel van God. We worden uiteindelijk gepakt. Meneer de Wit wordt gepakt met het wit. Wij worden gepakt met ons eigen egoïsme. Maar er is er één. Er is er één die ons kent en ons toch niet verwerpt. Die zijn hart voor ons openstelt. En zijn lijden en zijn sterven is door God beantwoord. Niet met het oordeel, maar met een open graf. Sta op, mijn zoon. Want nu is de spiraal van geweld, van onderhandelen, van elkaar eronder krijgen doorbroken. De spiraal van het geweld is met Pasen doorbroken. God wekt zijn zoon op. En zo, gemeente, zo is er voor ons een weg terug. Niet omdat wij de dingen recht kunnen zetten, maar doordat we gaan naar de Heer Jezus. Doordat we hem laten kijken in onze ziel. Dat is moeilijk, dat is pijnlijk, want hij kijkt dwars door alles heen. Maar hij is zo vol van liefde. Laten we het alsjeblieft doen. Laten we naar hem toe gaan. En schuilen bij hem. Tegen al het kwaad dat wij hebben aangericht. En als hij ons zijn geest wil geven, dan gaan we misschien een heel klein beetje leren van wat hij aan het kruis volbracht heeft. Zodat ook wij gaan bidden voor onze vijanden. Zodat ook wij elkaar weer echt als schepselen van God, als mensen leren zien. Amen. Zullen we danken? Heer in de hemel, dat kan. Dat gena van waarheid blij ontmoet wordt en de vrede met een kus van het recht gegroet. Wat is dat wonderlijk. Wat is dat heerlijk. Wij kunnen zo ontzettend cynisch worden van de wereld waarin we leven. En als we dan uw woord horen en we zien Jacob en Laban met elkaar in gesprek. En we zien de verwijdering die tussen die twee mannen ontstaat. Van dezelfde stam, vader en schoonvader. Dan beseffen wij, het is ons hart dat anderen zo misbruikt. Omdat we elkaar niet zien als mensen, maar als dingen. En Heere God, nu hebben we uw zoon gezien die gekust werd door Judas. Zoals wij elkaar met een Judaskus zo vaak begroeten. Maar u, Heere Jezus, bleef trouw. U hebt lief gehad tot het einde. U hebt gebeden voor uw vijanden. Vader, vergeef het hun. Waar wij zo keihard zijn en elkaar niet kunnen en willen vergeven, hebt u het grootste onrecht geleden en toch ons, uw vijanden, willen vergeven. En daarmee is er een breuk gekomen. Door die altijd durende spiraal van geweld en van machtsmisbruik. Van naar jezelf toepraten en zorgen voor je eigen voordeel. Heere God, wij danken u. Dat we niet zijn overgeleverd aan ons eigen cynisme. Maar dat we de verkondiging van Pasen mochten horen. U leeft. En grote God, dat is uw ja-woord. Tegen de liefde van de Heere Jezus. En zo schuilen wij achter hem. O geef dat niemand achterblijft. Dat niemand ook in de komende week zal leven voor zichzelf en anderen gebruikt. Maar dat we ontdekt aan onze schuld, aan het verbreken van het verbond met elkaar en met u, zullen vluchten naar u, Heer Jezus. Schenk ons het geloof. Het geloof dat boven cynisme uitgaat. Omdat we weten, dit is uw wereld. En u zult niet loslaten het werk dat u begon. Ook niet in ons leven. Heren, we denken in het bijzonder aan hen die zo teleurgesteld zijn. Doordat ze door andere mensen als object zijn gebruikt. We bidden nu voor hen die op hoge posities in de maatschappij staan. Waar dat leven van Jacob en Laban, dat onderhandelen zo'n dagelijkse werkelijkheid is. Heren, geef dat zij aan de verleidingen niet onderdoor gaan. Maar mogen zien op het kruis. En dat dan ook in onze dagen de vrede met een kus van het recht gegroet wordt. O grote God, wij danken u voor uw ja-woord tegen al ons nee tegen elkaar. Wij danken u voor uw lijden en uw sterven in onze plaats. Wees met ons het verdere van deze zondag. Wees met ons in de nieuw begonnen week en leer ons uw wegen te gaan. Om Jezus wil. Amen. U mag de Heere dienen met uw gaven en dan zingen we tot slot Psalm 17 vers 4. Psalm 17 vers 4 is de slotzang. Ga heen in vrede, onder de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.